Nou, Sanne, okay. Begin maar.
Ja, yes, mijn eigen introductie. Dat ik altijd, dat ga ik dat lezen, denk ik, misschien een keer veranderen. Maar ja, dat kan niet meer.
Nee.
Terwijl beleidsmakers zeuren over haalbaar en betaalbaar, ondervinden wij als jongeren de gevolgen van een haperend klimaatbeleid. Met jonge experts bespreken we het nieuws op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie. Zijn wij de laatste generatie op een leefbare aarde? Of juist de laatste generatie die nog iets kan veranderen? We zijn er weer.
Yay.
Het is koud buiten. Het is heel anders dan vorige keer. Het regent.
Ik heb pepernoten gegeten.
Ik ook. Ja, nog best wel vroeg, maar ja. Het is al gebeurd. Mijn naam is Sanne Schuller en vandaag ben ik voor de verandering weer eens jullie host. Maar geen zorg, deze keer is Maxje er wel gewoon bij. Hij zit hier naast mij, helemaal springleven. Hallo.
Hi.
Maxje, waar gaan we het over hebben vandaag?
Ja, we gaan het hebben over een onderwerp wat we eigenlijk in andere afleveringen best wel vaak benoemd hebben. De economie. Hè? Groene groei. Is dat een ding? Is dat geen ding? En iedere keer schurkte er zo'n beetje tegenaan. Dan probeerden we andere onderwerpen een beetje in die context te leggen. Maar nooit zijn we er echt helemaal op ingegaan. Dus we dachten, we gaan er gewoon een hele aflevering aan wijden.
Ja, en waarom ben jij hier als gast?
Ja, ik heb zelf in mijn werk ook heel veel met energiecoöperaties. Ik heb daar ook ooit ik heb er een scriptie over geschreven. En ik heb heel specifiek toegeschreven over hoe zouden energiecoöperaties eventueel een springplank kunnen zijn voor een nieuw soort economie. Dus ik zit heel erg in die hoek. Dus ik dacht, nou laat ik dan als expert ook een keertje aanschuiven.
Precies, heel leuk. Daar gaan we zo uitgebreid over hebben.
Ja.
Voor ik onze andere twee gasten aankondig, hebben we even leuk nieuws. Want de laatste generatie gaat live.
Ja.
Yay! Op 15 oktober leiden Maxje en ik een panelgesprek op een duurzaamheidsmarkt in de Halle in Amsterdam-West.
Ja.
En met het thema, hoe komen we mentaal de winter door?
Ja.
Maxje, wil jij nog iets over zeggen? Ja. We hebben al leuke mensen gevonden.
Ja, we zijn hard bezig. We hebben twee bevestigingen. We gaan naar zes. We gaan deze week hem closen. Hem vol krijgen. Ja. En het gaat dus heel erg over de vraag inderdaad. We hebben een zomer gehad. We hebben de droogste zomer ooit gehad. En we gaan er waarschijnlijk een winter in waarin mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen. En dat is allemaal heel heftig. Maar het is ook mentaal best wel heftig. Zowel voor individuen als gewoon voor wij als samenleving. En zijn er nou manieren te vinden waarop we dat mentaal kunnen verzachten? Of zijn er mensen die al hier jaren mee bezig zijn? Bijvoorbeeld klimaatpsycholoog of zo. Dus,
spannend.
Ja, daar gaan we het over hebben.
Ja, nou oké, dat was genoeg reclame. Maar kom dus vooral langs op 15 oktober vanaf 2 uur in de Halle. Maar we zitten hier nog met twee andere hele interessante gasten. Ron Stoop en Koen Veenboer. Ron, allereerst jij. Jij bent politicoloog. En je bracht begin dit jaar een boek uit genaamd De Gegijzelde Economie. Waar gaat het over?
De Gegijzelde Economie gaat eigenlijk over het simpele feit dat de manier waarop onze economie nu eigenlijk ingericht is, dat die niet stabiel is. Dus idealiter zou je een economie willen hebben die eigenlijk functioneert als een soort van thermostaat, die dus een bepaalde stabiliteit heeft. Dus wanneer het te warm wordt, koelt die af, en wanneer het te koel wordt, warmt die op. Maar wat we eigenlijk zien is een economie die positieve feedback loops heeft. Dus zichzelf eigenlijk constant uit controle draait op verschillende manieren. Dus dat heeft te maken met de schulden die we maken, speculatie die plaatsvindt en eigenlijk het verzamelen van zowel geld, maar ook macht bij een steeds kleinere groep mensen. En dat heeft allemaal hele ontwrichtende effecten voor onze samenleving. En ik probeer dat eigenlijk vanuit een historisch perspectief uit te leggen en toe te lichten hoe dat in zijn werk gaat. En natuurlijk ook wat we er dan aan kunnen doen als samenleving op verschillende manieren.
We gaan het zo verder uitleggen, maar al even heel kort. Groene groei of ontgroei?
Nou, ik wil niet meteen de dialectiek te uithalen, maar ik ben eigenlijk groeiagnost. Of groeineutraal, zou ik zeggen.
Oké, gaaf.
Dus waar het op neerkomt is dat BBP is op zichzelf niet zo'n hele goede indicator van hoe het met onze samenleving gaat. Dus daarom denk ik niet dat we puur naar BBP moeten kijken op een positieve manier, maar ook niet op een negatieve manier. Dus we hoeven niet aan te sturen op ontgroei of degrowth. We moeten eerder kijken naar gewoon hoe gaan we onze productieprocessen op een houdbare manier vormgeven. Dus dat is eigenlijk de vraag. Dus dat hele vraag over groei of niet is eigenlijk deels irrelevant. We moeten gewoon kijken naar hoe kunnen we onze samenleving ten eerste elektrificeren, zodat de fossiele brandstoffen weg kunnen. Hoe kunnen we huizen bouwen, cement, staal, hoe kunnen we dat op een groene manier doen? En wat dat precies doet met de economie, of groei of niet groei, is dan eigenlijk het, ja, het is minder belangrijk. Dus dat is meer een positie waarin ik zeg van, het is geen van beide, op een bepaalde manier.
Oké, groei neutraal. Oké. Koen, jij hebt je tijdens je studie verdiept in de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven. Welke rol kunnen zij volgens jou spelen in verduurzaming?
Nou, ik denk ten eerste dat bedrijven kunnen een drijvende en leidende rol spelen in onze duurzaamheidstransitie. Maar ik denk dat daar wel wat randvoorwaarden aan zitten. En die randvoorwaarden die worden geschapen door onze samenleving. Wij als consumenten moeten willen natuurlijk. En we moeten de wil hebben om te schakelen. Maar daarnaast moet de overheid ook regelgeving creëren die het mogelijk maakt om duurzamer te worden. Want het kost nou eenmaal geld, zeg maar, voor veel bedrijven. Voor veel bedrijven is het een dure investering om duurzamer te worden. En op het moment dat je concurrenten dat dan niet doen, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Vanuit dat perspectief is regelgeving nodig om ervoor te zorgen dat die bedrijven een leidende functie kunnen vervullen.
Ja, ja. En dan ook aan jou de vraag, groene groei of ontgroei of groei neutraal?
Ik denk dat ik er een beetje tussenin zit. Ik denk dat groene groei wel degelijk mogelijk is tot een bepaalde hoogte. Maar uiteindelijk leven we op een planeet waar we een beperkte hoeveelheid spullen hebben, een beperkte hoeveelheid materialen. Dus je kan niet onbeperkt groeien, dus er zit ergens een grens aan die groei.
Heel goed. We gaan het dus hebben over groene economie en wat voor vorm dat dan ook zou moeten krijgen. Met eigenlijk als hoofdvraag, kunnen we verduurzamen binnen het huidige systeem? Of moet het radicaal anders? Of natuurlijk iets ertussenin, want ik hoor allemaal genuanceerde verhalen hier.
Genuanceerd.
Ja. Yeah. Even kort, als we het hebben over het huidige systeem, dat is misschien een beetje vaag, dan hebben we het dus over het kapitalistisch model of de vrije markteconomie. En dit is een manier van het omgaan met goederen, geld en de verdeling daarvan. Er zijn allemaal andere soorten modellen te verzinnen. En we willen dus vooral ook duidelijk maken dat het gaat niet over kapitalisme versus communisme, wat tijdens de Koude Oorlog heel erg een leidend idee was en wat nu nog steeds eigenlijk een beetje doorvoert. Maar er zijn ook heel veel andere alternatieven. En ik denk dat we daar zeker heel veel op gaan komen, deze aflevering. Afgelopen week zei minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, die zei dat je economische groei blijkbaar kan combineren met CO2-besparing. Denken jullie dat dat zo is?
Ik denk dat die uitspraak van Rob Jetten wel enigszins in het perspectief moet worden gezien van zijn interview. Dat ging volgens mij over dat het op dit moment zo lijkt dat je het kan combineren omdat de energiemarkt zo is. Maar dat is natuurlijk wel een vrij uitzonderlijke situatie waar we op dit moment in zitten. Namelijk dat de alternatieven die niet duurzaam zijn veel duurder worden.
Ja.
Door een oorlog die in Oost-Europa plaatsvindt. Dus ik weet niet of dat nou heel representatief is voor de rest van onze duurzaamheidstransitie. Maar goed, op dit moment is het zo.
Ja.
En daarnaast is het natuurlijk ook de vraag of je je kan afvragen, dat je je moet afvragen of dit nou de juiste manier is. Want er zijn een heleboel mensen in Nederland die door deze gebeurtenissen hun energierekeningen niet meer kunnen betalen. Dus of je dan echt kan spreken van groei is natuurlijk een goede vraag.
Ja, groei voor iedereen of voor een select groepje. Ron, wat denk jij?
Ik denk dat het goed is om een onderscheid te maken tussen de korte termijn en de lange termijn. Dus ik denk op de korte termijn is groei vrijwel onvermijdelijk. En dat komt omdat we gewoon vergaande investeringen moeten doen in nieuwe vormen van energie. Maar ook om bepaalde primaire productieprocessen te gaan vervangen door middel van bijvoorbeeld waterstof of synthetische brandstoffen. Dus dat betekent dat je, bijvoorbeeld International Energy Agency heeft uitgerekend dat we jaarlijks 5 biljoen aan renewable, of in ieder geval hernieuwbaar en alle klimaatinvesteringen moeten doen om naar net zero te komen. Dus dat zijn gigantische hoeveelheden investeringen. Uiteindelijk, als je dus, stel je komt op net zero, dan is groei misschien minder belangrijk. Maar het is gewoon een logisch gevolg van de stappen die we moeten zetten. Dus stel je voor, je hebt deze woning hier en je moet hem helemaal energielabel A gaan maken, dan ga jij in dit jaar waarschijnlijk meer uitgeven dan in de 10 jaar erna. Mm-hmm. En het logische gevolg daarvan is dat er dus, als iedereen in Nederland dat zou doen, dat je dus meer economische activiteit hebt in dit jaar. Dus de transitie heeft in zichzelf een noodzakelijkheid van in ieder geval tijdelijke economische groei, omdat we al die dingen die we nu doen gewoon fundamenteel anders moeten doen. En die vergen gewoon heel veel kapitaalinvesteringen.
Ja, ja.
Ik heb daar wel een vraag over die eigenlijk altijd bij ons terugkomt, namelijk over waar ligt dan die verantwoordelijkheid?
Ja.
Want in deze discussie, als je hem gewoon even heel zwart-wit, heb je altijd het kamp dat zegt, we moeten economische groei houden, want dat stimuleert innovatie in het bedrijfsleven. En daar komen dan nieuwe technologieën uit. En die gaan ons uit deze crisis halen. En je hebt het kamp die zegt, nee, we moeten radicaal kappen, we moeten ontgroeien, want dit haalt de hele aarde naar de tering, zeg maar. Om het even gechargeerd te zeggen. Maar wat ik geleerd heb in de voorbereiding hiervan, ik was altijd namelijk in het kamp van, we moeten helemaal maar mee kappen, we moeten naar een totaal nieuw systeem, moeten we al in het bos gaan wonen, zeg maar. Ik was al helemaal in dat kamp. Maar wat ik geleerd heb nu is dat groei staat niet per se meteen synoniem voor innovatie. Er zijn ook ontzettend veel innovaties gedaan met overheidsinvesteringen en met subsidies. Dus die innovaties, moeten die per definitie uit het bedrijfsleven komen? Of moeten we ook gaan zeggen als overheid, wij gaan keihard investeren in bepaalde innovaties. En moeten daaruit komen? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ik denk dat het een wisselwerking is. Ik bedoel, innovatie kan niet komen van maar één partij. Ik denk dat beide partijen daar een belangrijke rol in spelen. En de markt en de overheid. Ik denk wel dat je door overheidsingrijpen wel degelijk ook innovatie in de markt kan stimuleren. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld zoals in Duitsland. De duurzame energievormen, zonne-energie en windenergie, die zijn daar enorm gesubsidieerd, waardoor eigenlijk de hele wereld ervan profiteert dat die technologieën zo verder ontwikkeld zijn.
Ja.
Dus in die zin denk ik niet dat je kan zeggen, we moeten helemaal switchen naar overheidsinvesteringen, maar ik denk dat de overheid daar wel degelijk misschien een sturende functie in kan spelen. Ja.
Ja, want als je wel zeg maar radicaal in een van de twee uitersten gaat zitten, dan geef je daarmee eigenlijk automatisch ook antwoord op de vraag hoe gaan we onze economie en ook eigenlijk onze staat inrichten. Ron, heb jij daar nog iets?
Ja, ik denk dat het onvermijdelijk is dat een overheid daar een leidende rol in speelt.
Ja.
Om twee redenen. Ten eerste omdat historisch gezien de overheid heel veel fundamentele technologieën mee heeft ondersteund of mee heeft ontwikkeld natuurlijk. Ja, dat is ook het boek van natuurlijk Matsukato is heel bekend daarover.
Mm-hmm. Exact, ja.
Maar er zijn ook heel veel, bijvoorbeeld ook de chipsmarkt in Taiwan is ook door een overheidsinstituut, die hebben toen de ITRI opgezet in 1973 en daar is Taiwan is nu de grootste chipmaker ter wereld.
Ja.
Mm-hmm. Dus er zijn talloze voorbeelden van zulke overheidsinvesteringen. En daarnaast moet een overheid sterker normerend zijn. Dus dat betekent bedrijven hebben heel veel collectieve actieproblemen. Dus dat betekent, je wilt als bedrijf heel graag vergroenen, maar je komt dan op een concurrentieachterstand, omdat jij misschien meer investeert in groene grondstoffen of groenere productieprocessen. En de overheid moet normerend zijn in de zin dat bepaalde hele vuile processen gewoon verboden moeten worden. En daarmee creëer je dan een beter speelveld voor bedrijven om die stap te maken. Dus ik denk dat de twee hoofdfuncties zijn voor een overheid om dit proces in goede banen te leiden.
Ja, ja. We komen hier zo nog ook nog op terug. Maar eerst even, want we hebben het al een paar keer genoemd, groene groei, ontgroei, ontkoppeling wil ik het ook even over hebben. Maar misschien even kort, wat is het verschil tussen groene groei en ontgroei? Of, nou, het klinkt, ik bedoel, de woorden zijn heel anders, maar waar gaat het eigenlijk over? Waarom?
Zoals ik het heb begrepen in ieder geval van de ontgroei mensen. Het is degrowth als binnen de academische wetenschappen is dat eigenlijk ook een afwijzing van het kapitalisme.
Ja.
Dat zit er heel sterk in. En het idee dat vooral hele rijke mensen heel hoog moeten belast worden. Er moet eigenlijk een plafond komen op wat je mag verdienen. En je moet het rijke noorden moet eigenlijk herstelbetalingen gaan betalen aan het zuiden. En het rijke noorden mag niet meer gaan uitstoten en het arme zuiden mag nog een beetje doorgroeien. Dat is het idee van degrowth, zoals ik het in ieder geval heb begrepen.
Ja.
En green growth is eerder iemand die zegt van, ik heb investeringen en je kunt zeg maar marktmechanismes gebruiken om om de noodzakelijke veranderingen en technologische vooruitgang op die manier aan te jagen.
Ja, precies. Dus eigenlijk meer binnen het huidige systeem.
Ja.
Vergroening stimuleren, dan inderdaad het helemaal radicaal omgooien en zeggen, we moeten een plafond hebben en het helemaal anders doen. Ja, ja. En het gaat dus ook best wel vaak over de relatie tussen, tussen economische groei en CO2-uitstoot. En over ontkoppeling. En ik denk dat dat ook dat ligt ook aan de basis een beetje van het idee van groene groei. Dat dat dus dat daar al een ontkoppeling is. En heel veel degrowthers zeggen, nee, dat kan niet. Het kan niet los van elkaar worden gezien. Als er economische groei is, is er ook altijd meer CO2-uitstoot. Hoe zit dat?
Nou ja, ik denk dat dat klopt. Als je kijkt naar de geschiedenis, dan is dat eigenlijk, nou, ik denk voor 99% van de tijd het geval geweest. Dat op het moment dat wij economisch groeiden, dat er ook meer CO2 vrij kwam. Maar ik denk dat we daar ook bij in gedachten moeten nemen dat we de renewable energiebronnen, die zijn er nog niet zo lang. Dus we konden vroeger ook gewoon we konden geen energie opwekken zonder dat we die CO2-emissies de lucht in pompten. Dus ik denk dat daarbij kijken naar onze lange of relatief korte industriële geschiedenis niet een heel goed beeld geeft van wat er mogelijk is in de toekomst. Ik denk dat we dat goed in ons achterhoofd moeten houden. Dus ik denk dat het ontkoppelen wel degelijk kan. En zeker op het moment dat we bijna volledig overschakelen naar duurzame energiebronnen.
Ja, en denk je dan bij duurzaam ook aan kernenergie?
Daar zit ik een beetje mee in twijfel. Aan de ene kant denk ik dat er wel degelijk een toekomst is voor kernenergie. Vooral omdat onze andere duurzame energiebronnen die we op dit moment hebben. En dat bedoel ik zonne- en windenergie. Want de Europese Unie heeft nu gas als duurzame energievorm.
Ja, klopt.
Bepaald, maar goed, daar heb ik zo mijn twijfels bij.
Ja.
Maar die zijn heel volatiel. Dus die, dat verschilt heel erg. Het kan zijn dat je hele harde wind hebt en heel veel energie over hebt. En het andere moment heb je een zwaar tekort omdat er bijna geen wind staat. Dus ik denk dat kernenergie daarbij best wel een goede rol kan spelen voor op de achtergrond. Ja.
Ja. Ja, wat ik interessant vond inderdaad, dat noem jij net ook al. Dus de degrowthers die zeggen, oké, we moeten een plafond hebben. Maar landen die nog wat minder, zeg maar, industrieel ontwikkeld zijn en die daar nog heel erg kunnen groeien en wat dus ook voor meer welvaart en ook meer misschien weer welzijn zou kunnen zorgen in die landen, die mogen nog wel een beetje doorgroeien. En dan vraag ik me af, ja, Nederland kan misschien dus inderdaad heel veel investeren en als overheid kan heel veel investeren in duurzame energievormen en zo snel vergroenen. Maar hoe zit het met de rest van de wereld? En laten we dan niet een soort lasten ook op andere landen vallen, zoals eigenlijk altijd al is gebeurd?
Nou ja, goed. Kijk, aan de ene kant heb ik een visie dat ik denk, ja, je hoeft niet dezelfde fouten te maken als ons.
Ja.
Dus op het moment dat er de mogelijkheid is om op een duurzame manier die groei te bereiken in de groeiende landen, zeg maar, dan moeten we die pakken. Maar goed, ja, die landen die hebben natuurlijk net zo goed, net als ons, het recht om te groeien. Wij zijn niet een vader of een moeder die zeggen, nou, nu mag het niet meer.
Ja.
Dus als zij vinden dat ze nog moeten groeien, ja, dan hebben ze daar het recht toe natuurlijk.
Ja.
En dan moeten we misschien met elkaar gaan kijken, oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die schade zo min mogelijk, of zo min, nou, zo veel mogelijk kunnen beperken. Want ik denk wel degelijk dat we daar als Europa ook enigszins een verantwoordelijkheid voor hebben.
Ja, wat denk jij, Maxje?
Nou ja, we kunnen ook wel gewoon een soort voorbeeld zijn, een kennisdeling. En bovendien, volgens mij, daar kan Ron volgens mij wat meer over vertellen, valt het ook wel mee in hoeverre al die landen ons nagaan lopen, zeg maar. Want ik had gezien dat China van plan is om flink te investeren in kernenergie. Nou, daar kun je van alles van vinden, maar de CO2-uitstoot in ieder geval veel minder.
Mm-hmm.
En ik weet dat in een aantal landen in Sub-Sahara-Afrika enorm aan het investeren zijn in zonne-energie. Want nou, daar is gewoon een overvloed van zon naar.
Ja.
Ik heb ook een speciaal soort bouw daar, waarbij dat is een soort traditie daar in West-Afrika, waarin je eigenlijk een soort automatische airconditioning hebt door bepaalde manier de bouw, waardoor de luchtstromen zelf circuleren. Dat zijn allemaal technieken die bestaan gewoon.
Mm-hmm. Ja.
Dus nou, Ron, misschien kan je er wat meer over vertellen. Volgens mij heb jij een aantal grafiekjes
doorgestuurd voor de aflevering.
Ja, ik denk dat in die zin ook de Global South, als je het zo wilt noemen, dat die zijn ook wel in meer of mindere mate wel bewust van de noodzaak om alles duurzamer te maken. Je ziet eigenlijk China het veel beter aanpakt nu dan wij. Als je kijkt naar de gewone volumes aan investeringen. Nou ja, zij maken alle zonnepanelen, dus zij kunnen bijna alles. Ze hebben ook bijna de hele supply chain in handen, dus zij kunnen relatief makkelijk opschalen. Ze hebben ook een zonnepark ter grootte van Singapore. Dus dat zijn zeg maar orde groottes waar we in Europa nog niet aan zitten. Dus ja, ik denk het beste wat wij kunnen doen voor de ontwikkelingslanden is eigenlijk ze niet meer uitbuiten voor de grondstoffen. Dus dat lijkt mij.
Ja.
En dat is natuurlijk, dat valt heel mooi samen met een circulaire economie.
Ja.
Dus dat betekent dat je je metalen, dus de metalen die in je telefoontje zitten of de manier waarop wij bouwen. Als je die allemaal circulair inricht, dan kun je lokale of in ieder geval regionale ketens opbouwen.
En kun je nog iets meer zeggen over wat een circulaire economie is? Voor mensen die dat niet weten.
Een circulaire economie is eigenlijk een soort economie, heel ruw gezegd, waarin afval niet bestaat en waarin eigenlijk inputs en outputs in elkaar overgaan. Dus dat betekent dat een huis wat afgebroken wordt, alle materialen daarvan in principe weer gewoon hergebruikt worden voor misschien een nieuw huis of ergens anders. En dat dus het huidige economische systeem heeft nog heel veel reststoffen die eigenlijk nog niet in een circulaire keten zitten, waardoor ze gewoon op vuilnisbelten belanden of ergens onder de grond worden gestopt.
Ja, en want dit is ook wel een discussie die vaak ter sprake komt bij vraagstuk over gewoon zonnepanelen en windenergie en waar komen de materialen vandaan die je gebruikt, lithium batterijen en zo. Is dat wel iets wat mogelijk is met ook met verduurzaming binnen Nederland, om dat dan zo mensvriendelijker te maken en niet meer gebaseerd op die uitbuiting en niet meer waar dat je stoffen moet krijgen uit fabrieken waar allemaal Oeigoeren werken, bijvoorbeeld?
Zo.
Ja, dat is gewoon zo.
Ik denk dat het natuurlijk, het is een heel breed onderwerp, dus het verschilt per grondstof natuurlijk. Kijk, lithium hebben wij ook in Europa. Er is bijvoorbeeld in Servië is een hele grote lithiummijn. Maar er zijn in Europa hele strenge milieuvoorschriften voor mijnbouw, wat natuurlijk goed is. Dat maakt het vaak moeilijker om de juiste vergunningen te krijgen. En het maakt het ook moeilijker om het competitief te doen, omdat het in andere landen gewoon zonder milieuwetgeving worden er kinderarbeid of wat dan ook. Dus waar ik in geloof is dat Europa gewoon ook zelfvoorzienender moet worden in de grondstoffen. Maar dus ook dat we niet al die mobieltjes en alles wat we gebruiken op een grote hoop gooien, maar dat we ook echt actief gaan nadenken over alles wat wij gebruiken. Ten eerste dat het langer meegaat, maar ook dat alle eindrestproducten weer gewoon opnieuw gebruikt kunnen worden. En dan kun je inderdaad een soort van keten creëren waarin je niet meer constant nieuwe aanvoer nodig hebt vanuit andere delen van de wereld.
Mm-hmm.
En alle negatieve effecten, politiek, economisch, maatschappelijk, die daarbij zitten.
Ja. Koen, heb jij een idee wat voor rol zouden misschien bedrijven hier ook in kunnen spelen? Want dat zijn natuurlijk degenen die dit dan weer opkopen en er zit een hele lange keten waar het doorheen moet.
Ja. Ik denk dat het, de rol die bedrijven erin kunnen spelen, ik denk dat, dat die vooral bepaald wordt door wat wij als consument willen. Namelijk de circulaire economie creëren als bedrijf. Dat is soms best ingewikkeld. Kijk maar naar je telefoon. Apple die bestelt allerlei producten van allerlei andere onderaannemers. En die bestellen weer allerlei producten van allerlei andere onderaannemers. Heel vaak weet Apple eigenlijk zelf niet eens wat er precies voor materialen in zijn product zitten. Dus het is heel lastig om voor Apple dan, want die verkoopt het product uiteindelijk, om dan te zeggen, wij gaan het op een circulaire manier produceren, want ze hebben geen flauw idee. Ze hebben een idee, er zit een chip in. En misschien hebben ze van die chip enigszins een idee van, er zit misschien een beetje van dit en een beetje van dat. Maar ze hebben verder vrij weinig invloed op hoe die chip gebouwd wordt. Want daar hebben ze een chipfabrikant voor. En daarnaast kost het natuurlijk gewoon heel veel geld om dat te doen. Dus je moet op een of andere manier regelgeving zo creëren dat die bedrijven die dat doen, die op daar op een of andere manier een voordeel uithalen. En wij moeten als consument bereid zijn om gewoon meer te betalen voor een telefoon of een shirt wat je bij de H&M koopt. Ik denk dat dat voor een heel groot deel ook verantwoordelijk is voor waar we het nu over hebben, zeg maar. Het outsourcen van de productie mm-hmm. naar andere landen en het legeroven van de Global South. Maar
zijn in die zin dan bedrijven, zeg maar, een slaaf van het systeem? Want zo beschrijf je nu een beetje. Of is er ook echt iets wat ze zelf kunnen doen?
Ja.
Nou ja, goed, ze zijn geen slaaf van het systeem. Ze spelen wel degelijk een rol. En daar hebben ze ook zelf wel echt een doel in natuurlijk. Want je hebt wel bedrijven die het hartstikke goed doen. Of in ieder geval die met alle goede bedoelingen te werk gaan. Een van de bedrijven waarvan ik denk dat ze echt wel goed bedoelen is bijvoorbeeld Patagonia. Maar ook bij zo'n bedrijf zie je dan weer dat, volgens mij was het een aantal jaar geleden, dat er uitkwam dat zij ook in China een fabriek hadden staan. Mm-hmm. Van een onderaannemer waar Oeigoeren bij betrokken waren.
Ja.
Dus daaraan zie je ook weer hoe lastig het voor zo'n enorm bedrijf is om een overzicht te houden van waar komen mijn producten vandaan. Maar daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat die bedrijven daar geen verantwoordelijkheid voor hebben of geen keuze in hebben. Want die hebben ze natuurlijk nog steeds. Het kost alleen meer geld om dat allemaal in de gaten te houden.
Volgens mij was laatst een heel interessante aflevering van, volgens mij, Keurigdienst van Waarde. Het ging over dat bij kokosvet worden vaak op de plantage zelf apen ingezet. Gewoon aan kettingen, gewoon hartstikke dieren misbruiken om die kokosnoot uit de bomen te halen.
Oh,
en ze gingen ze bellen met de eindproducenten van dat kokosvet. Van, hey, weet je dat dit gebeurt? En daar blijkt ook inderdaad, want er zoveel ketens zijn, is het onmogelijk voor de eindproducent om erachter te komen of er wel of niet dierenmisbruiken heeft plaatsgevonden.
Ja, nee, en ik weet inderdaad dat er wordt ook inderdaad heel veel nagedacht over verschillende manieren om dan inderdaad de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven, ook op het gebied van werkomstandigheden, om dat duidelijker te maken. Zodat ook niet het argument al blijft, het is zo moeilijk om daar inzicht in te krijgen, dus we doen het maar niet. Dat is natuurlijk, dan ben je nog steeds gedeeltelijk verantwoordelijk.
Ja.
We hebben het nu best wel veel gehad over de hele wereld. Dus de economie een beetje op wereldniveau en al deze elementen die meespelen. Ik wil het ook hebben over, wat kan er nou op heel kleinschalig niveau gebeuren? Dus het individu misschien, maar ook Max, iets als energiecoöperaties. Hoe kunnen die bijdragen aan een misschien meer circulaire economie?
Ja, nou, de energiecoöperaties komt voort uit de theorie dat heet energy democracy, energiedemocratie. Die zegt van, je hebt natuurlijk vroeger of nog steeds Marx die zei van, als je de means of production in handen hebt, dan heb je de macht. En wat energy democracy eigenlijk zegt is van, nee, eigenlijk is het nog een stapje terug. Wie bronnen van energie in handen heeft, die heeft de macht. Nou, dat zie je nu heel duidelijk met de energiecrisis. Hè? Rusland hoeft maar dit te doen of wij zitten in de penarie. Jaren 70 hadden we oliecrisis, hetzelfde verhaal. Maar ook positief, best wel positief. Veel van de rechten die je nu als arbeider hebt, komen voort uit stakingen. Met name van mijn stakingen, een heel goed voorbeeld in Engeland. Die hebben gezegd van, als wij niet werken, ligt die hele fucking economie plat.
Ander voorbeeld, de NS-stakingen.
Ja.
Als wij niet werken, dan ligt de hele infrastructuur
plat. Ja, behalve dat de NS dan niet per se iets specifiek met energie te maken heeft.
Waar.
En de mijnen wel, dat was de bron voor energie toen. En wat Energy Democracy zegt, is als we dat lokaal energie gaan opwekken, gaan we ook macht wegtrekken bij die grote bedrijven en bij die landen die politiek invloed uitoefenen door druk te zetten met hun energiebronnen. En als je energiecoöperaties proberen dan echt lokaal in buurten datzelfde gaan doen. En wat je ziet op sommige plekken, een leuke plek is bijvoorbeeld Amersfoort, is dat als je op een gegeven moment organiseert in zo'n energiecoöperatie, en het lukt, en het is leuk, want het mislukt ook nog wel eens, hè? Je moet een goede band zijn met je buren om dat te laten lukken, maar als het lukt, gaan ze opeens ook allerlei andere dingen doen. Dan gaan ze ook zeggen, dan gaan we de buurt verbeteren, of gaan we moestuin aanleggen. Maar in Amersfoort hebben ze ook op een gegeven moment bedacht, we gaan een eigen munt gebruiken, dus dat mensen gestimuleerd worden om meer lokaal producten te gaan kopen, bij dan die lokale aangesloten winkeliers die ook die munt dan accepteren. Nou, volgens mij, ik weet niet of dat gelukt is, maar dat laat een soort mentaliteit zien, waardoor je naar het lokaal ook veel meer kan doen. En stel ooit in een verre toekomst waarin we allemaal niet meer afhankelijk zijn van een Vattenfall en een Rusland en we produceren het allemaal lokaal, zou dat, en dat wat ik ooit beweerd heb in een scriptie, ook wel invloed kunnen hebben. Hoe we alles produceren. Dus ja.
Ja, dus ook die productie eigenlijk lokaler krijgen. Want ja, dat is natuurlijk nog steeds, kijk, als je als buurt allemaal zonnepanelen gaat leggen, dan moeten die nog steeds ergens vandaan komen.
Klopt. Maar goed, ja, coöperatief denken kan ook. Je hebt het voorbeeld wat iedereen altijd noemt als het over coöperaties gaat. Is een fabriek in Spanje. Even definitie, coöperaties wanneer je zelf, de arbeiders zelf, de eigenaar zijn van die fabriek. Dus iedereen heeft een eigen mini-aandeel, zeg maar, in plaats van externe shareholders, zeg maar. En het voorbeeld is altijd een fabriek in Spanje, die echt volgens mij de 7e producent van Spanje is, waarin alles coöperatief wordt geregeld. En dus iedereen die daar werkt, stemt over de toekomst van dat bedrijf. En dat functioneert gewoon heel erg goed. En dan worden er ook vaak ook veel duurzamere keuzes gemaakt over de voortgang van zo'n bedrijf. Dat kan.
Ja, 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 het is ook interessant, het is helemaal niet nieuw. Hè? Het bestaat al sinds de jaren 70 of zo.
Daarvoor al, je had ook al die boerencoöperaties. Ja. En, het coöperatief denken is best wel oud.
Ja, ja, ja. Ron, heb jij hier nog ideeën over?
Ja, ik denk dat het inderdaad een hele goede denkrichting is. In mijn boek staan ook over natuurlijk de vakbonden, eigenlijk een hele belangrijke non-statelijke machtsfactor. Nou, in Nederland zitten ze wel redelijk dicht tegen de staat aan natuurlijk, maar praktisch gezien zijn ze wel nog onafhankelijk. En zoals ik het altijd noem, is dat je ook in een samenleving eigenlijk een soort naast, je hebt dus een trias politica, dus je hebt de wetgevende en je hebt de uitvoerende en de rechtsprekende macht, zou je ook een soort van het idee van een trias civica moeten hebben. Dus je hebt een staat, een markt en het wat sommige mensen het maatschappelijk middenveld noemen. Omdat het ook een tegenmacht moet zijn. Omdat het probleem is dat als de staat te veel macht krijgt, dat ook tot allerlei hele foute neveneffecten kan leiden. Dus nou, denk aan iets als toeslagenaffaire. Of we hebben heel veel allemaal energiepotjes en dingen die we proberen te compenseren. Maar er is ook een deel van Nederland waar dat helemaal niemand terechtkomt, omdat ze gewoon geen weet meer hebben. Zij staan niet meer in contact met de overheid vanuit misschien wantrouwen of wat dan ook. Dus dat coöperatief denken is wel een manier ook voor mensen om weer hun kracht terug te vinden en weer te herintegreren in een samenleving, maar ook in een directe omgeving. Dus het lijkt mij wel inderdaad een hele belangrijke beweging om daar naartoe te gaan.
Dan, ja, ik zat nog te denken, ik denk dat heel veel mensen het misschien het idee van verandering überhaupt eng vinden en ook van economische verandering eng vinden. Want mensen die vragen zich af, ja, maar ik heb het al moeilijk, dan ga ik het dan niet alleen nog maar moeilijk krijgen. Ik bedoel, Koen, jij noemde net, dan gaat het ook meer kosten voor de consument. Ja. Ja, er zijn heel veel mensen die dan denken, er gaan allemaal alarmbelletjes af. Ik kan dat helemaal niet meer betalen.
Ja.
Hoe zouden mensen hoe zou het dagelijks leven veranderen, denken jullie, als we gewoon toch, ja, groene groei of degrowth, maar in ieder geval die verduurzaming doorzetten en ook economisch veranderingen aanbrengen, namelijk bijvoorbeeld de overheid die meer die boetes oplegt als bedrijven niet meewerken, et cetera. Hoe zien jullie dat voor je? Moeten mensen daar bang voor zijn? Ron?
Ja, het is wel inderdaad een interessante vraag, omdat het precies aanstipt waar ik ook problemen heb met in ieder geval het idee van degrowth, of misschien de reactie die het oproept bij mensen. Want ik weet, als je met degrowthers wat langer praat, dan ligt het allemaal net even wat genuanceerder. Maar we zien wel in de politieke communicatie dat politici het soms aangrijpen om te zeggen van, oh, we worden collectief allemaal een stukje armer.
Ja.
Of mensen die in interviews zeggen, ja, voedsel is nu te goedkoop, of energie is nu te goedkoop. En ik denk dat dat heel veel angst bij mensen oproept.
Ja.
En ik denk dat het mensen die tegen de energietransitie zijn, of tegen die klimaatverandering misschien niet erkennen als een menselijk fenomeen, die hebben daar heel veel voordeel mee. Omdat ze zeggen, zie je wel, ze willen je gewoon verarmen. Dus
ja,
dat politieke communicatiestukje, en ik ben natuurlijk dan politiek econoom, dus dan denk ik, dat is wel killing voor het draagvlak voor zo'n transitie. Dus ik zou eerder zeggen, het wordt niet minder, het wordt gewoon anders.
Ja.
Dus het is gewoon regrowth. Dus je gaat je economie hergroeien. En dat kan juist op heel veel andere vlakken veel mooier zijn. Ja. Omdat je veel meer zeggenschap gaat krijgen over waar je spullen vandaan komen. Je hebt meer zeggenschap over waar spullen aan het eind van hun leven terechtkomen. hoe markten functioneren. Je hebt natuurlijk dus die lokalisering en die regionalisering van die processen en het circulair maken gaat uiteindelijk gewoon voor mens en natuur waarschijnlijk beter zijn.
Ja, waar je eigenlijk aan het begin ook al, dat noem je aan het begin ook al, we moeten misschien meer focussen op inderdaad het welzijn en wat daaraan kan bijdragen. En dat heeft voor iedereen dan uiteindelijk heel veel voordelen.
Ja. Maar op wie dus moeten we stemmen dan, meneer de politieke econoom?
Hoi.
Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik zelf, ben ik nog niet helemaal uit. Dus,
oh ja, maar er is niet een stroming of een bepaald Kamerlid waarvan je zegt, die heeft het in ieder geval begrepen.
Nou, ik moet zeggen dat Rob Jet in ieder geval niet. Want die is heel erg anti-kernenergie. En die zegt dus bijvoorbeeld dat je met kernenergie geen huis kan verwarmen. En dat het is op twee manieren onwaar.
Ja.
Dus dat vind ik wel jammer. Dat daar zo'n kennishiaat is. Ja. In ieder geval, bij de minister. Ja.
Ja. Nou, één ding wat ik nog even teruggrijpend op het wat net gezegd wilde toevoegen over het wordt duurder. Het schijnt dus dat vleesvervangers nu gewoon goedkoper zijn dan het meest vlees.
Grappig.
Dus op sommige punten gaat het gewoon al de goede kant op.
Ja, ja. En ook kleine maatregelen zoals dikke gordijnen ophangen. Ja. We gooien er wat in, hè.
Precies.
Tochtstrippen, et
cetera. Korter douchen.
Korter douchen. Ja, nou ja, het heeft toch allemaal effecten op je. Zet hem op 60, hè. Zoek het allemaal op. Je cv-keten op 60 zetten.
Heel makkelijk.
Ik heb het zelf ook gedaan. Dat zijn allemaal hele makkelijke kleine maatregelen die misschien ook op de korte termijn dan net iets goedkoper kunnen. Of net voor iets lagere energierekening kunnen zorgen.
Ja.
Als laatste vraag, nog even heel radicaal. We blijven nog best wel denken binnen dus het systeem wat we nu hebben, binnen het kapitalistische systeem. Waarom is dat zo? En ja, gaat het niet op een gegeven moment gewoon barsten? Dit systeem, moeten we niet toch langzaam toewerken naar iets wat heel anders is? Al is het niet nu, al is het over 100 jaar.
Ik ben steeds meer gaan denken van ja, het hele concept land slaat ook eigenlijk helemaal nergens op. Het is gewoon veel te groot.
No nations, no borders.
Nou ja, precies. En ik zou überhaupt gewoon naar veel kleinere manieren van samenleven willen gaan. Maar dat is misschien ook een soort utopisch terug naar de oertijd denken, wat natuurlijk ook helemaal niet klopt. Maar wat ik ben nu toevallig een heel interessant boek aan het lezen, dat heet The Dawn of Everything. En dat laat zien dat wel echt in die oertijd mensen op allerlei verschillende manieren samenleefden. Zodat dat hele vaste idee van wat we hadden van jagers-verzamelaars en toen landbouwrevolutie en toen staten, dat gooit volledig op zijn kop. En als je dat boek leest, dat stelt je echt in staat om ook na te denken van oké, het punt waarop we nu gekomen zijn, was niet het natuurlijke punt waarop we altijd terecht zouden moeten kunnen komen. Het is ook niet een natuurlijke manier van leven, want de mensheid heeft op allerlei manieren samengeleefd. Dus ik vind dat een heel mooi beginpunt om te gaan nadenken van oké, het kan dus wel echt anders. Ja.
Koen, wat denk jij?
Nou, ik ben wel met je eens dat het concept van landen, als je er heel vlak naar kijkt, dat het eigenlijk best raar is. We hebben gewoon gezegd, vanaf hier is het Nederland, vanaf daar zitten we in één keer in België. Dat is natuurlijk best raar. Ik denk dat het ook komt, omdat er heel veel mensen die vasthouden aan dat kapitalisme, die wijzen constant naar alle mislukte alternatieven die we in het verleden hebben gehad. En door daar naar te wijzen, zeg je eigenlijk, nou ja, kapitalisme, dat is het enige wat werkt. Dus laten we er nou alsjeblieft aan vasthouden. Terwijl ik denk dat er moeten andere manieren zijn waarop we als samenleving kunnen samenwerken. We hebben ze alleen nog niet ontdekt.
Ja, en bovendien waren 4 voorbeelden in tijdspannen van 50 jaar. Dat is ook, dat is dan de geschiedenis. Ja.
Precies.
Ron, wat denk jij?
Ik denk dat het belangrijkste is dat markten en democratieën zoveel mogelijk op hetzelfde niveau opereren. Want wat ik in mijn boek met name zie, is dat als jij nationale democratieën hebt en een internationale markt, dan krijg je allerlei onevenwichtigheden op basis van handel. En die kunnen niet goed opgelost worden. En het heeft met name te maken met, wij kunnen maar beslissen over wat er binnen onze landsgrenzen gebeurt. Maar internationaal opererende ondernemingen kunnen zich eigenlijk grotendeels onttrekken van heel veel van misschien de strengere regels die wij willen opleggen. Dus los van zeg maar de ordegrootte van het niveau waarop je dingen wil organiseren, lokaal, nationaal of regionaal of wat dan ook, denk het belangrijkste gewoon dat de markten en democratieën zoveel mogelijk op één lijn zitten, zodat de markten wel nog kunnen functioneren. Want kijk, vrije prijsvorming en de manier waarop vraag en aanbod elkaar vinden zijn wel krachtige en soms efficiënte manieren om uitwisseling en al die dingen te laten plaatsvinden. Maar het moet wel gewoon goed binnen kaders van dus een democratie plaatsvinden. Ja. Dus ik denk vooral dat het gaat om die twee dingen meer met elkaar in de harmonie te brengen.
Ja, want anders krijg je dat vliegende ganzenmodel, wat je naar zo'n multinational naar een land gaat, waar het daar met de makkelijkste regels, en als we daar dat aanpassen, we gaan naar de volgende.
Precies,
en,
ja.
Maar de vraag schiet dan meteen in mijn hoofd, hoe gaan we dat ooit matchen, zeg maar? Want we hebben nu een wereldmarkt eigenlijk, praktisch in niet voor alle producten, maar nou, voor heel veel producten kan je ze eigenlijk overal op de wereld vandaan halen. Maar ik ben ook wel van idee dat een wereldland, zeg maar één land met de hele wereld, dat werkt niet, zeg maar. Één democratie met de hele wereld.
Nee, precies. Nee, dus dan zou het idee dus zijn van dat je het regionaal gaat organiseren en dat je zegt van oké, daarom willen we ook lokaal grondstoffen winnen en energie opwekken, zodat je inderdaad op een bepaalde organisatieunit die processen kan doen zonder te veel afhankelijk te zijn van andere landen of andere continenten. En natuurlijk zul je altijd nog wel wat handel hebben tussen die continenten. Maar dat zou die landen ook in staat stellen om eigenlijk zelf economieën op te bouwen in plaats van altijd maar aan de leiband te blijven van onze honger naar de primaire grondstoffen en die andere economische, zeg maar, de andere sectoren hebben moeite met ontwikkeling. Dus je hebt de resource curse, noemen ze dat wel eens, of de Dutch disease. Als je een hele sterke grondstoffensector hebt, is het moeilijker om andere sectoren, bijvoorbeeld maakindustrie, op te zetten, omdat arbeid en geld gaat allemaal die kant op, politieke macht gaat die kant op. Dus als wij die landen kunnen bevrijden van de status van puur grondstofleverancier, dan is dat op korte termijn natuurlijk moeilijk, omdat hun economisch systeem stopt in ieder geval op die manier te bestaan. Maar het geeft hun wel ruimte om zelf eigenlijk een bredere economie op te bouwen. Met ook meer zeggenschap over hoe ze zelf dingen organiseren.
Ja. Wat volgens mij heel interessant gaat worden om. Nou, wat voor mij een heel harde noot te kraken is nu, zijn die olietankbedrijven. Die zijn ontzettend groot geworden. Die bouwen ontzettend grote schepen en hebben ontzettend veel macht nu. Dus die spelen gewoon rederijen en havens tegen elkaar uit. En van als jij inderdaad niet je haven uitbaggert, zodat mijn mega olietanker er niet in kan, dan gaan wij gewoon naar de volgende. En dat zijn mega grote bedrijven die gewoon inderdaad machtiger zijn dan veel landen. En volgens mij als we op dat soort systemen grip krijgen, ik weet niet hoe, dat is volgens mij het begin van verandering.
Maar mooi einde.
Begin er maar eens aan, hè?
Ja, mooi einde. En allemaal gewoon misschien op lokaal, of zeg maar in je eigen buurt toch iets proberen op te zetten. Dan kunnen we daar in ieder geval ook al mee beginnen. Oké, volgens mij hebben we lang genoeg gepraat. Heel erg bedankt. Superleuk dat jullie er waren. En hopelijk zien we jullie en ook alle luisteraars straks live op 15 oktober in de hal in Amsterdam-West. Ik noem het maar nog een keer. Even reclame. Dit was De Laatste Generatie. De podcast die pas stopt als het niet meer nodig is. Wil je ook je stem laten horen en reageren? Dat kan nu via onze Instagram, @podcastdelaatstegeneratie. Volg ons voor updates over nieuwe afleveringen en slide in onze DM's. Of als je niet van de social media bent, stuur gewoon een mailtje naar mij, sanne@tertium.nl. Deze podcast werd gemaakt door Tertium. Redactie Sanne Schuller, logo Sebastiaan Beaujon en Carla ten Katen. Muziek Elias Productions en tot de volgende keer.